Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hey, dat rijmt. Dat rijmt. Even opschrijven. Ja, dat wetenschappelijke literatuur belangrijk is voor onze discipline, dat wisten we eigenlijk al. Herinnert u zich nog, in de allereerste aflevering van onze podcast, Wendy Lefaire en Laetitia van Berlo.
En we gaan achteruit rijden met beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.
Ja, in beroepsontwikkeling wordt er eigenlijk verwacht dat ze in databanken of wetenschappelijke bronnen artikels gaan opzoeken over verpleegkundig relevante zaken. Dus dat ze in eerste instantie eens kritisch kijken, zie ik hier ergens fouten of knelpunten, om dan eventueel interventies voor te stellen of een verbeterproject eraan te koppelen.
En daarom maakt ook, als je dat doet, dat je meer naast die dokter komt te staan. Dat je ook, dat zorgt voor de profilering van onze discipline. Dat wij ook echt wel wetenschappelijk bezig zijn en de dingen wetenschappelijk willen aanpakken.
Ik ben ervan overtuigd dat dat ons een manier geeft om inderdaad professioneel te communiceren met het hele team. Wij moeten samenwerken met de kinesisten, met de artsen, met de psychologen. En hoe meer duidelijke taal dat wij kunnen gebruiken die onderbouwd is ook, hoe meer dat ze waarde hechten aan hetgene wat dat we zeggen. En ja, dan kunnen we eigenlijk echt, dan kunnen we iets betekenen voor de patiënt. En ik denk dat dat ons allereerste streefdoel is, dat we de kwaliteit van de patiënt, de zorg van de patiënt, willen verhogen gewoon. Hè. En daarvoor willen we gaan. En op die manier is dat meer mogelijk.
Is dat ook het beeld dat jij er dan van hebt?
Ja, zeker. Ik vind door echt uw uitleg te kunnen staven op basis van evidentie, dat je heel veel kracht kunt zetten achter uw uitleg. En ik denk dat dat artsen vaak nog wel nodig hebben vanuit een verpleegkundige. Zeker vanuit mijn ervaringen als studentverpleegkundige probeerde ik ook in dialoog te treden met artsen. Waarbij ik telkens merkte dat het echt heel belangrijk is dat je uitleg ook echt goed kunt staven, omdat dat anders niet altijd serieus wordt genomen.
Mijn metafoor over de astronomie, dat wetenschappelijk onderzoek een beetje is zoals sterren kijken, zoeken naar de juiste bronnen. Deborah, houdt dat steek?
Het is zeker het Eureka-gevoel als je een tweede aarde hebt gevonden. Dat moet zalig zijn en dat je iets vindt dat echt een antwoord geeft op je onderzoeksvraag, dat het goede design heeft en dat je dat ook het gevoel hebt, ik kan dat goed beoordelen, ik heb die competenties. Maar ik kan me ook wel heel goed inbeelden dat je heel veel meteorieten en dode planeten vindt waar je niks mee bent.
En die zijn er, hè?
En die zijn er, ja. Dat is ook zo.
Ik herinner mij, kijk nu even naar jou, Kelly. Weet je wat ik ooit heb aangeleerd gekregen? Om een maagzonde te steken. Toen volstond het, hè, toen was het gewoon de regel dat de maagzonde was goed als je lucht spoot in de zonde en dat je een geborrel hoorde. En dat was in orde, de maagzonde steekt correct in de maag. Dat heb ik zo geleerd. Hoe heb jij het geleerd?
Ja, wij hebben het geleerd met maagsap te testen op pH. En er kan ook altijd een RX worden genomen.
Oké, dus inderdaad, dat is ferm geëvolueerd. Ik wil maar zeggen, toen was dat de waarheid. Nu is die waarheid totaal anders en is mijn waarheid helemaal geen waarheid meer. Zelfs sterker nog, als een student dit doet met het examen en daarbij laat, die is flagrant gebuist. Deborah?
Wat heel belangrijk is als je aan onderzoek doet, is dat je blijft. Hoe meer je aan onderzoek doet, hoe nederiger dat je wordt. Dus eigenlijk zou je moeten blijven openstaan van kijk, ik heb dit nu gevonden, provisoir is dat goed, maar we moeten blijven kijken naar verbetering, we moeten eigenlijk altijd streven naar beter of nog meer de waarheid.
Het is dat. De vraag is eigenlijk, wat is er waar? Wat is waarheid nu voor ons? Want jij hebt nu, als ik dan kijk naar jouw kat, Kelly, jouw waarheid is nu dat je de persoon best erbij houdt. Misschien dat ze over 20 jaar ontdekken van, maai, dat geeft enorme trauma's, die mensen die lijden eronder. En wordt die waarheid weer totaal anders. Wat is dan de definitie van waarheid?
Is denk ik dat je moet erkennen dat waarheid nooit af te dwingen is. Zeker niet in wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat je moet blijven streven naar het perfectioneren van je waarheid. En dat waarheid relatief is. Er is zelden één waarheid toch ook.
Mm-hmm. Ik denk dat dat ook het moeilijke is voor studenten. Ja. Wij gaan op zoek, omdat we vaak moeten zoeken. Allee, ik deed dat nu wel uit mezelf vaak, maar heel veel studenten hadden zoiets van oké, ik moet een onderzoeksvraag vinden tijdens stage. Ik moet op zoek gaan en oké, het eerste beste artikel dat antwoord op mijn vraag is voor mij correct en ga ik pakken om verder te gaan. En vaak worden die artikels direct als goed beschouwd, terwijl dat die vaak eigenlijk soms niks waard zijn. En ik denk dat dat heel frustrerend is voor studenten, omdat we altijd moesten blijven kijken, is dit nu wel goed? En terug, is dit nu wel goed? En terug opnieuw. Was precies dat er geen einde kwam aan uw kritisch denkvermogen. Je moest blijven gaan.
Ik denk dat studenten ook heel vaak pas tevreden zijn als ze een bevestiging vinden van hun onderzoeksvraag. En als die onderzoeksvraag geen bevestiging vindt, namelijk wat jij stelt is niet waar, dat zij teleurgesteld zijn. Maar daarom hoef je toch niet teleurgesteld zijn, Deborah?
Nee. Ik denk echt dat ook die boodschap hopen wij ook echt te geven. Dat is blijven openstaan en nu, anders moet je niet een onderzoek doen. Je begint met een vraag, je wilt kijken of dat die vraag klopt of niet. De literatuur zou kunnen aantonen dat u antwoord dat je verwacht, dat correct is. En als dat niet zo is, dan is dat op zich een heel belangrijke bijdrage op het geven van een antwoord op die vraag. Maar dat is natuurlijk hetgene wat ook in de databanken, in de literatuur, helaas vaak meespeelt, is dat enkel hetgeen gepubliceerd wordt waar dat er significantie aangetoond wordt of dat er grote, sterke designs zijn. En eigenlijk moeten we zeker ook openstaan voor de zaken die niet goed aangetoond werden of dat er eigenlijk stellingen ontkracht worden, is minstens even waardevol.
En wie of wat filtert de bullshit eruit?
Dat is eigenlijk net de skill die we aan onze studenten willen leren. Die filter moeten zij trainen doorheen hun opleiding om de bullshit eruit te halen. Wij willen graag dat ze leren naar kwaliteit kijken, dat ze designs herkennen, dat ze niet per se altijd streven naar een systematic review of een RCT. Nee, afhankelijk van de onderzoeksvraag gaan we op zoek naar een bepaald design en gaan we kijken, wordt hier nu echt een antwoord gegeven op mijn onderzoeksvraag? En zeker in verpleegkundigen, bij verpleegkundige onderzoeksvragen is dat heel veel van belang, want verpleegkundig onderzoek leent er zich zelden toe om RCT's toe te passen. Wij hebben vaak meer nood aan mixed methods. Dat begrijpen van de kwantitatieve data aan de hand van de kwalitatieve data, dat is voor ons als verpleegkundige heel waardevol om echt het verschil te maken na het doen van het onderzoek.
Mag ik eerlijk zijn? Ik heb eigenlijk een haat-liefde-verhouding met wetenschap. Ik vraag me soms af, moeten we echt alles weten? Worden we daar echt gelukkiger en beter van? Het is 1986. Ik ben 5 jaar oud en ik zit gekluisterd te kijken naar de televisie. Want op de televisie is David Copperfield, de illusionist, klaar om door de Chinese muur te wandelen. Dit is ongezien. Dit is spektakel. Dus wat zie je? David Copperfield stapt de trap op een doorzichtig podium. Je kan daar onmogelijk in verdwijnen. Een wit doek wordt opgetrokken voor hem, zodat je enkel nog zijn schaduw ziet. En dan verdwijnt de schaduw in de Chinese muur. Zonder dat er geknipt en geplakt wordt, gaat de camera over de Chinese muur, waar het podium en trap terug wordt geplaatst, en jawel, daar verschijnt terug de schaduw. Hij kruipt uit de Chinese muur. Nu ben ik niet meer zo'n fan van David Copperfield. En waarom? Ik heb eens opgezocht hoe dat hij dat juist deed. Want dat moet wel pijn doen. Door de Chinese muur wandelen, dacht ik. Weet je hoe hij erdoor kroop? David Copperfield kroop gewoon in de trap. In de trap naar het podium. En alles wat je zag was een projectie. David Copperfield stond zelfs niet meer op het podium toen de projectie begon. En nu weet ik het. De magie is weg. Waarom heb je dat toch gedaan, David? Why? Is er nog ruimte voor intuïtie? En dan heb ik het over... Ik heb heel vaak als ervaren verpleegkundige in het woonzorgcentrum, want ik heb altijd gewerkt in het woonzorgcentrum, omdat ik juist die patiënten goed kende, de zorgvragers goed kende, omdat ik de situaties goed kende, de protocollen goed kende, ik kende alles zo goed, dat ik eigenlijk kon aanvoelen van hier klopt iets niet. Maar als ik dan de dokter belde en de dokter vroeg, ja, maar waarom belt u? En ik kom af met mijn intuïtie zeggende, ja, ik klopt iets niet. Dan nam die dokter daar geen vrede mee. Ik moest effectieve bewijzen aanleveren.
Ik denk... Uw intuïtie die jij dan voelt, is volgens mij gebaseerd op expertise. En het is wel belangrijk om die expertise te kunnen communiceren met uw arts, om ervoor te zorgen dat de juiste handelingen worden gesteld. Maar enkel en alleen beslissingen nemen op basis van intuïtie vind ik gevaarlijk.
Ik denk intuïtie of buikgevoel dat verder komt vanuit de ervaringen van een verpleegkundige. Ik moet zeggen, als student, nu 4 jaar in mijn opleiding ver, dat buikgevoel er wel is, maar echt nog in beperkte mate, omdat ik nog niet zoveel ervaring heb dan de verpleegkundigen die al 20 jaar werken. En vaak merkte, zeker op een intensieve, dat verpleegkundigen in een kamer kunnen komen, die zien alle parameters, die zien die patiënt en die weten direct, oké, hier moet een arts nu komen. Terwijl voor mij dat vaak soms nog wel moeilijk is. Ik voel dat ook wel, maar niet zo sterk als een verpleegkundige die al 20 jaar in het werkveld staat. Dus ik denk dat intuïtie zeker voortkomt vanuit een zekere waarheid, vanuit hun ervaring, hun kennis. Dus dat niet zomaar in de vuilbak gegooid moet worden, maar dat er eigenlijk moet gekeken worden, oké, van waar komt nu dat buikgevoel van die verpleegkundige? Van waar is dat ontstaan?
Deborah, is het dan beter dat ik zeg dat intuïtie een trigger kan zijn, maar dat je wel dat moet gaan vertalen in objectieve waarden?
Ja, uw intuïtie moet je aftoetsen. En een manier om het af te toetsen is het objectiveren. Lijkt mij, ja. En daardoor kun je het bespreekbaar maken en daardoor kan er iets goeds uit uw intuïtie komen.
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek is al ferm geëvolueerd. Ik kijk even naar jou, Deborah. Het is ferm geëvolueerd in de loop der jaren. Zie maar naar mijn eindwerk in vergelijking met die van jou, Kelly. Hoe denk je dat het nog verder kan evolueren? Waar zijn de mogelijkheden?
Oh, ik denk dat het heel juist is als ik zeg dat ik dat helemaal niet weet. Ik denk dat er wel heel veel, heel degelijk verpleegkundig onderzoek op komst is. Er zijn veel meer studenten verpleegkunde die achteraf nog een master gaan doen. En het verpleegkundig onderzoek wordt ook alsmaar degelijker. Ook wordt er meer verpleegkundig beleid aangepast op basis van hetgeen wat dat wij onderzoeken. En dat kan ook alleen maar een reden zijn om bijvoorbeeld bij de politici te zeggen, kijk, onze staffing moet gewoon beter, want er is bewezen dat bijvoorbeeld de mortaliteit stijgt als we maar een bestaffing hebben van zoveel verpleegkundigen. We gaan het kunnen gebruiken om verandering teweeg te brengen. Daar ben ik wel zeker van. omdat er nu ook meer geld wordt vrijgemaakt. We hebben betere onderzoeksvoorstellen, er worden meer fondsen aan toegekend. Dus ik denk dat er een hele mooie tijd voor verpleegkundig onderzoek op ons ligt te wachten.
Oké. Kelly, aan jou het laatste woord. Welke tips zou jij nog kunnen meegeven op vlak van beroepsontwikkeling naar onze opleiding? Denk je dat er daar ook nog mogelijkheden zijn? Bijvoorbeeld, is er plaats voor nog meer of vroeger of
anders?
Of anders?
Meer, dat vind ik een moeilijke. Voor mijzelf, ja. Maar ik denk voor de meerderheid van studenten, nee. Omdat dat vaak voor veel studenten echt wel als iets vermoeiend wordt ervaren. Ik persoonlijk denk dat er iets meer focus gelegd moet worden achter het opstellen van juiste zoeksleutels. Dat is iets dat in je eerste jaar heel hard aan bod komt, maar dan verliest dat eigenlijk een beetje. En ik weet in het opstellen van mijn kat dat ik dat zelf ook echt heb moeten opfrissen om echt een helemaal correcte zoeksleutel op te stellen. En bij een zoeksleutel begint het gewoon. Dus als dat niet lukt, loopt er heel veel fout. En ik denk dat daar misschien meer op ingezet kan worden en meer begeleiding ingezet kan worden tijdens stages ook. Van oké, welke zoeksleutel heb je gebruikt? Hoe heb je dat aangepakt? En om daar misschien iets meer begeleiding in te doen. En dan denk ik dat veel studenten veel sneller met hun kat ook gaan vertrekken. Omdat ik heb gemerkt dat echt al heel veel medestudenten daar ook in vastliepen om te starten met die zoeksleutel.
En dan zal de vrees rond die gevreesde kat ook wat minderen waarschijnlijk.
Maar het is wel een punt dat we moeten meepakken, dat er meer in die stages zou ingezet moeten worden op het degelijk zoeken. En dat dan leidt tot betere artikels, wat ook meer voldoening geeft bij de studenten. En we zouden inderdaad die begeleiding daar harder op in moeten zetten, dat is waar.
Deborah, Kelly, het was een zware brok, zeker op dit tijdstip van de dag. Maar jullie hebben dit goed doorstaan. Ik zou jullie echt willen bedanken voor jullie bijdrage. En veel succes, hè, Kelly.
Dank je wel.
Verder, en wie weet horen we nog wel van jou, hè. En ja, Deborah, ik zie jou bij het koffiemachines bieden.
Ja, dat is waar. En ik hoop dat we allemaal astronauten in de ruimte mogen blijven. Dat we blijven zoeken. Dat we blijven achter de nieuwe waarheid achteraan gaan.
Amen. En dan nog even dit. Wie goed heeft opgelet, zal gemerkt hebben dat het al even gelegen is dat er nog een aflevering is geweest. Wel, de reden is dat ik een lastige periode achter de rug heb, op mentaal vlak. En dat is niet fijn, onder meer omdat je dan je collega's met extra werk opzadelt. Maar wat wel fijn is, is dat je dan tegelijkertijd merkt dat je werkt in een fantastisch team, dat alles opvangt, probleemloos, om mij nadien zelfs terug hartelijk te verwelkomen. Eerlijk, ik wens iedereen een even fijn team toe. Een team dat er staat wanneer er geen nood bent. Dus mannetjes, een dikke merci. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG. Nog een grote dank aan Deborah Hilderson en Kelly van der Houweren. Mijn naam is Ram de Bruin. Tot de volgende keer. Bye.